Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns.
Shalom, trouwe luisteraar. Vandaag is Parasha Acharei Mot en Parasha Kedushim aan de orde. Leviticus 16 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 20 vers 17. En de Haftarot zijn Amos 9 vers 6 tot 15 en Ezechiël 20 vers 2 tot 20. Deze Sabbat is het de 21ste dag van de omertelling. De derde volledige Sabbat geteld vanaf de dag van de eerstlingsgarve van de gerstenoogst. De eerste dag van de week na de Pesach. Nu nog 28 dagen, 4 volle weken tot de dag van het feest der weken, de eerstelingen van de tarweoogst, het Pinksterfeest. De dag waarop de Heilige Geest als de Parakaletos, de ondersteunende verlosverstrooster, werd uitgestort in de harten van de gelovigen en de belofte aan de vaderen over de vroege en de late regen de eerste vervulling kreeg. Handelingen 15 vers 8 tot 21. En God die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Heere Yeshua geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de volken gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet af aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de volken te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. En wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen. En ik zal haar wederoprichten, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. En alle volken, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de volken tot God bekeren niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers, Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar hij elke Sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. Deze laatste twee versen, 20 en 21 van Handelingen 15, geven een inhoudelijke samenvatting van de parasha van deze week. Waarom heeft elke gelover zich te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is? Allerlei vormen van hoererij worden in Leviticus 20 beschreven en in hoofdstuk 21 welke straffen daarop staan en waarover al of niet verzoening mogelijk was op Yom HaKippurim, de dag der verzoeningen onder de wet van Mozes. We zien in onze tijd al die vormen van afgoderij en hoererij terugkeren, waardoor lichamen onteerd en tot slavendienst aan boze geesten gebracht worden. De straf daarop haalt men echter uit de wet en regelgeving weg. Onze wet en regelgeving echter. Erger nog, in de media en wetgeving wordt zelfs bijval gegeven aan onreinheid en het dienen van boze geesten. Handelingen noemt dat je uit respect voor het leven geen vlees moet eten wat bij het slachten niet goed is uitgebloed. De ziel van al wat leeft is in dat bloed. Ten slotte noemt Jacobus dat je niet van het verstikte moet eten. Ten slotte onderstreept de apostel Jacobus dat elke Sabbat in de synagoge het woord van God wordt voorgelezen, gelijk in de dagen van de apostelen en daarvoor de gewoonte was. Zo maken we op uit de reisverslagen van Paulus dat het ook in de verstrooiing de gewoonte was om dat te doen. Want we lezen in Handelingen 13 vanaf vers 14: doch zelf gingen zij van Perge Verder en kwamen te Antiochieën in Pisidië. En op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats en na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen: Mannenbroeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan. En Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zeide: Mannen van Israël en vereerders van God, luistert. Paulus spreekt hier tot Israëlieten en tot niet-Joden, want in vers 26 staat: Mannenbroeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God onder u, tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Hij verkondigt daarop Yeshua en de opstanding uit de doden door en in de Messias. Vers 27, want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet erkend en ze hebben de uitspraken der profeten die elke Sabbat worden voorgelezen door hun oordeel vervuld. En hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. En toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Opnieuw herhaalt Paulus dat sedert mensheugenis elke Sabbat de uitspraken van de profeten worden voorgelezen. Door het woord van God werden hun levens gereinigd, maar ook van ons. Want wij lezen in Efeze 5, vers 25: Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals de Messias zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. De tekst van het lied luidt: Heer van het heelal, ik vraag u in dit gebed, en dat met heel mijn hart, leid mij toch op paden van oprechtheid, en maak mij bekend met de wegen van uw Torah. Mogen u mij leiden in uw waarheid, en verleen mij en mijn gezin om u met liefde te dienen en met eerbied te aanbidden. Ik vraag het u.
של עולם אני מבקש ממך בכל ימי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה בתודייני אורך התורה שתדריכני
Parasha Acharemot betekent na de dood, in dit geval van twee van de vier zonen van Aaron. De tekst bespreekt hoe de hoogpriester jaarlijks op de tiende van de zevende maand nauwgezet heeft te handelen om op die dag verzoening te doen over het priesterschap, het volk, het altaar en het heiligdom. Waarom waren de oudste twee zonen gestorven? Dat lezen we in Leviticus hoofdstuk 10 vanaf vers 1. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de Heren en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Heren. En Mozes zeide tot Aaron: Dit is het wat de Heer gesproken heeft. Aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij de heilige betonen. En ten aanschouwe van het gehele volk zal ik mij verheerlijken. En Aaron zweeg. Wat maakte hun overtreding zo ernstig dat de heilig zich een verterend vuur betoonde? Aaron, Nadab en Abihu hadden bij de verbondsluiting op de Horeb de heerlijkheid van de eeuwige gezien en het geluid van de bezuin gehoord. Exodus 24 vanaf vers 17. De verschijning van de heerlijkheid des Heer was als vertierend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. In Leviticus 9 vanaf vers 22 noemt bovendien: Mozes nu en Aaron gingen in de tent der samenkomst. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk en de heerlijkheid des Heeren verscheen aan het gehele volk. En er ging vuur uit van de Heeren en dit verteerde op het altaar, het brandoffer en de vetstukken. Toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Zowel in de woestijn als bij de inwijding van de tempel daalde vuur uit de hemel af om het altaar te heiligen. Dat vuur moest altijd dag en nacht blijven branden en door de priesters onderhouden worden. Met datzelfde heilige vuur werd het wierook op het reukofferaltaar aangestoken. Het was vreemd om vreemd vuur te gebruiken in de dienst van het heiligdom. Uit dit en andere Bijbelversen blijkt dat het niet het hout en de offerdieren het eeuwige vuur onderhielden, maar dat het eeuwige vuur het hout op het altaar en de offerdieren verteerde. Het hout was op het vuur was niet op het hout. Dat de voorschriften om te naderen voor Gods aangezicht nauwgezet opgevolgd dienden te worden, blijkt ook op andere momenten. In Exodus 30 vers 18: Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar en daar water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij naderen tot het altaar om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Heere, zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Het zal voor hen een altoos durende inzetting zijn voor hem en voor zijn nagekomelingen na hun geslachten. Onlangs bij de Pesachviering hebben we stil kunnen staan bij de wijze waarop Yeshua met de 12 discipelen de heilsgeschiedenis herdachten. Daarbij vallen een aantal nieuwe elementen op, zoals de voetwassing, Johannes 13 vanaf vers 12. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en wij de plaats genomen had, zeide hij tot hen: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heer, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heren en meester, u de voeten gewassen hebt, behoort ook gij elkander de voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Yeshua geeft aan het voorschrift om de voeten te wassen een nieuwe inhoud en gewicht, want we lezen in Johannes 13 vanaf vers 8, Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Yeshua zeide tot hem: Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Waarom krijgt de voetwassing zo'n opvallende plek in het geheel van de Pesachviering? Waarom is Yeshua zo direct en overduidelijk naar Petrus? Hij, onze hoge priester, bereidde zijn discipelen voor op hun koninklijke priesterschap. Voordat wij als priesters naderen voor het aangezicht van de Vader, doen wij er goed aan ons door hem te laten reinigen van alle bezoedelingen des vleeses en des geestes, zodat wij toetreden met een waarachtig hart dat gereinigd is van een kwaad geweten en met een geweten dat gereinigd is van het besef van dode werken, en een lichaam dat gewassen is met het reinigingswater. Zoals in Hebreeën 10 vers 22 en hoofdstuk 9 vers 14 staat. De eerste verse van Psalm 24 luidt: Des Heeren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen, want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van hart, handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Laten we luisteren. Waarom hebben gelovigen zich te onthouden van afgoderij en van hoererij? Dat lezen we in 1 Korinthe 6 vanaf vers 15. Weet gij niet dat uw lichamen leden van de Messias zijn? Zal ik dan leden van de gezalfde wegnemen om er leden van een hoer van te maken? Volstrekt niet, of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is, want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vlucht de hoererij. Elke andere zonde die de mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. De hoererij verbinden we ons aan een hoereerder of hoereerster. Verontreinigen we de tempel van ons lichaam en bedroeven de geest van God die in ons woont en doven zijn licht uit in een overspelig hart. De dienst aan de eeuwige in en met de eigen lichaam wordt erdoor ontheiligd. Door hoererij bedroeven we Gods geest. En Salomo zegt in Spreuken 6, vers 32, wie overspel pleegt met een vrouw is verstandeloos. Wie dit doet, richt zichzelf zijn eigen ziel te gronden. Door afgoderij echter, door je te buigen voor het werk van eigen handen, het bedenksel van mensen, krenken we Jahwe, die zijn stem op aarde heeft doen horen, de schepper van hemel en aarde, de vader van alle geesten, die alleen aanbidding toekomt. In Deuteronomium 32 vanaf vers 16 lezen we, zij verwekte hem tot naijver door vreemde goden. Met gruwelen krenkte zij hem. Zij offerde aan boze geesten die geen goden zijn, aan goden die zij niet hebben gekend, nieuwe goden die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. De rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. Toen de Heere dat zag, heeft hij hen verworpen, omdat hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren. Hij zeide, ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen die geen trouw kennen. Zij verwekten mij tot naijver door wat geen God is. Zij krenkten mij met hun ijdelheden. Daarom zal ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is. Door een dwaas volk zal ik hen krenken. Wanneer wij stomme afgoden gaan dienen, dan worden wij als onze afgoden net zo stom, doof, blind en harteloos. De mens zonder God is als de wilde beesten. Paulus waarschuwt voor degene die die fundamenten afbreken en het door God gegeven huwelijk tussen één man en één vrouw inwisselen voor allerlei afwijkende relaties. Hij noemt dit in Hebreeën 13 vers 9 vreemde leringen, waardoor je verachter op je genade. En in 1 Timotheus 4 vers 1, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geest volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Dat principe geeft handen en voeten aan de oproep waarmee Parasha Kedushim, Leviticus 19 vanaf vers 1 tot 20 vers 17 aanvangt. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere uw God, gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. En in vers 30, mijn sabbatten zult gij houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben. Ik ben de Heere. Waarom zou je daarvan afwijken en leringen van boze geesten navolgen, door huichelaars uitgesproken die zich niet meer kunnen schamen over de grove leugens die zij uitkramen, omdat een kracht van dwaling over hen gekomen is? Waarom zou je hun leugentaal in jouw mond nemen en je daardoor verontreinigen? Want niet wat de mond ingaat verontreinigt je, maar wat de mond uitgaat, zoals Yeshua zei in Matthäus 15 vanaf vers 17. Begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en te zijne plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt de mens niet onrein. De psalmist zegt ook, schep mij een rein hart en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest, o Heere. Lev Tahor, Berali Elohim, Veruach Nachon, Chadesh Berkibe. Psalm 51, vers 12.
לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. כי אין דבר שלם לב שבור, אין דבר שלם מלב שבור. קרוב קרוב השם לנשברי לב, קרוב השם לנשברי לב. אין דבר שלם מלב שבור, קרוב קרוב השם לנשברנו, אין דבר שלם מלב שבור. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. כי אין דבר שלם מלב שבור, אין דבר שלם מלב שבור. קרוב קרוב השם לנשברי לב, קרוב השם לנשברי לב. אין דבר שלם מלב שבור, אין דבר שלם מלב שבור. קרוב קרוב השם לנשברי לב, שלם מלב שבור, אין דבר שלם מלב שבור.
Davids gebed in Psalm 51 gaat verder met de woorden: verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigen. Gods geest strijdt met het woord Gods tegen de leugengeesten van onze tijd. Laten we naar dat woord spreken en niet naar het woord van de politici en de media die met postmoderne waarheden als inclusief denken ongerechtigheden goed praten, die in Leviticus 17 tot en met 20 als een gruwel voor God aangeduid worden. De psalmist is niet onder de indruk van de grootsprekers in zijn tijd, maar moedigt anderen aan om wat er gaande is in Gods perspectief te blijven bezien. In Psalm 49 vanaf vers 6 staat dan: waarom zou ik vrezen in de dagen van het kwaad, als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt, van hen die op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen. Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch goden zijn losprijs betalen. Te hoog immers is de prijs voor hun leven en voor altoos ontoereikend, dat hij voor immer zou voortleven, de groeven niet zou zien. Veel eer ziet hij dat wijzen sterven, dat dwazen en redelozen tezamen te gronde gaan en hun vermogen aan anderen nalaten. Hun diepste gedachte is dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand. Hij is gelijk aan de beesten die vergaan. Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen. Het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Selah. Als schapen zinken zij in het dodenrijk. De dood wijdt hen. De oprechten heersen over hen in de morgenstond. Hun gedachte moet in het dodenrijk vergaan, zodat zij geen woning meer heeft. Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen. Selah. De psalmist noemt hier dat zoals hun aardse woningen vergaan, hun lichamen in het dodenrijk vergaan en niet meer opgebouwd worden, terwijl de godsvrezenden een ander perspectief hebben. Want Paulus noemt daarop aansluitend in Romeinen 8 vers 10, indien de Messias in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Yeshua uit de dood heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de gezalfde. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Het lijden kan op diverse wijzen op je levensweg komen. Je kunt ook te lijden hebben of krijgen van broeders en zusters in het geloof. Reageer je dan vanuit je rechtvaardigheidsgevoelens en eigen gerechtigheid of leg je het in Gods handen terug? Paulus is duidelijk in zijn bedoelingen als hij, evenals Jacobus, waarschuwt voor naijver en zelfzucht in de gemeenten. Wanneer de een meer wil zijn dan de ander en er verdeeldheid en polarisatie ontstaat. Want in Galaten 5 vanaf vers 16 zegt hij, dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschap, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie de Messias Yeshua toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. 1 Korinthe 6 vanaf vers 7b staat er dan, waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij tekort, en dat aan broeders. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En sommige uwen zijn dat geweest, maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heere Yeshua, de Gezalfde, en door de geest van onze God. Wanneer je je hebt laten afwassen, dan zal je rijkelijk de toegang tot het eeuwig koninkrijk verleend worden, zegt Petrus in 2 Petrus 1 vers 7. Ondersteun door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heere Yeshua, Gods gezalfde. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland, Yeshua, Gods gezalfde. Door Gods geest beleid je dat Yeshua je Heiland en Heer ook is. Adonai, Shabbat Shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.